Jehova's oordelen tegen mensen die de wet trotseren worden altijd voltrokken. Maar hij laat nooit na eerst een waarschuwing te laten horen. Zoals de profeet Amos zegt: want de soevereine Heer Jehova zal niets doen tenzij hij zijn vertrouwelijke aangelegenheid heeft geopenbaard aan zijn knechten, de profeten. Noach werd door de apostel Petrus een prediker van rechtvaardigheid genoemd. Waarna Petrus zegt dat Jehova de steden Sodom en Gomorra, door ze in de as te leggen, heeft veroordeeld. Waardoor hij ze voor goddelozen tot een voorbeeld gesteld heeft van komende dingen.
Je kijkt verontrust, Noach. Is er iets mis?
In de stad doet verontrustend nieuws de ronde. Zeer verontrustend zelfs.
Wat dan wel?
Ze zeggen dat de Nephilim gisteren een overval hebben gepleegd op een kleine nederzetting, iets naar het zuiden.
Ze worden ieder jaar brutaler, vind je niet?
Ditmaal waren hun vaders, de gematerialiseerde zonen van God, bij hen. Ze bevalen hun reuzenzonen om alles wat ze aanwezen mee te nemen.
Wanneer zal Jehova hen voor hun gewelddaden ter verantwoording roepen?
Ze namen zelfs vrouwen mee voor zichzelf.
Nog meer vrouwen?
Wie ze maar wilden. Jehova zal niet eeuwig blijven zwijgen. Hij zal beslist zijn oordeel aan hen voltrekken. Maar kijk eens, daar komen Hul en Rugama. Welkom in ons huis, Hul. En jij ook, Rugama. Vrede, zei jullie.
Jou ook, Noach.
Vrede, Rugama.
Kom, Hul, rust hier wat uit.
Heb je de berichten gehoord over de zonen Gods, Noach? En hun nieuwe vrouwen?
Ik kom net uit de stad. De mensen praten nergens anders over. Sommige van de vrouwen zelfs met afgunst.
Wat denk jij ervan? Is het goed of slecht?
Heeft God de dochters der mensen soms aan engelen gegeven? Of sprak Adam niet over zichzelf toen hij van de vrouw die God hem had gegeven zei: dit is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Denk eens aan de profetie die Henoch van God kreeg. Om alle goddelozen schuldig te verklaren betreffende al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben.
Heb ik je niet gezegd, Hul, dat Noach niets dan slecht zou spreken?
Stil, Rugama. Noach komt uit de afstammingslijn van Henoch, die een profeet was van de ware God.
Een profeet van de ware God doet het werk van een profeet. Maar Lamech, Noach's vader, zei over Noach: deze zal ons troost schenken voor ons werk en voor de smart van onze handen ten gevolge van de aardbodem die door Jehova vervloekt is. Maar Noach schenkt ons geen troost. Het enige wat we te horen krijgen zijn oordelen en veroordelingen van God.
Maar Rugama, Noach spreekt dikwijls over Gods belofte de mensheid te herstellen door het zaad dat hij zal voortbrengen.
Ach! Waar is Henoch met zijn profetie dat God het oordeel aan allen zal voltrekken? Is hij al niet jarenlang dood?
Henoch wandelde met de ware God, Rugama. En God nam hem weg, voordat het zijn natuurlijke tijd was.
Misschien zal God jou ook wegnemen, Noach. Jouw gedrag heeft de mensen in het hele land verontrust. Net als dat van Henoch.
Ik kan alleen zeggen wat ik weet en wat ik van Gods bemoeienissen met de mensen heb gezien. Abel was een rechtvaardig man en hij vond gunst in Gods ogen.
Maar daar werd hij om gedood, Noach.
Ja, door zijn broer Kaïn, wiens werken goddeloos waren. En Kaïn kwam onder Gods oordeel te staan. kunnen degenen die het pad van Kain zijn opgegaan soms minder verwachten van de zijde van God? Deze oordelen van God dienen als waarschuwende voorbeelden voor...
Oh, ik ben de meest gezegende van alle vrouwen. Ik ben door een van de zonen Gods tot vrouw gekozen. Denkt u zich dat eens in? Kom, u moet me helpen met de voorbereidingen. Tegen het vallen van de avond zal hij terugkomen naar het huis van mijn vader Bela om mij op te eisen. Kom alstublieft.
Nee. Kan ik niet.
U begrijpt het niet.
Wat je doet is niet goed.
Het is een van de zonen Gods die me begeert.
Maar denk eens na, Bitja. Gaan deze engelen die hun oorspronkelijke positie niet hebben behouden... geen vlees achterna voor tegennatuurlijk gebruik? Hoe kan dit God dan behagen?
U kunt me deze bestemming die mij ten deel is gevallen niet ontnemen... Misschien zal de zoon die mijn engel echtgenoot mij zal schenken... wel het door Jehovah in Ede beloofde zaad blijken te zijn.
Pas op, Bitja, dat je in je wanhoop om jezelf te overtuigen... van de juistheid van je handelwijze niet het pad van Eva volgt.
Nee!
Die ook haar eigen leven wilde leiden, maar alles verloor.
Oh, nee!
En die bij de geboorte van haar eerstgeboren zoon Kain zei... Zie... Ik heb met de hulp van Jehovah een man voortgebracht. Maar liep het goed af met haar zoon? Heeft hij niet de dood over zijn broer gebracht... in plaats van leven voor de hele mensheid?
Je bent een goddeloze man, Noach. Je spreekt alleen maar slecht over de mensen.
Laat je niet misleiden, Rugama. Het zaad van Jehovah's belofte in Ede zal inderdaad komen... en zegeningen brengen voor allen die God vrezen. Maar hij moet op Jehova's wijze komen. Stel je vertrouwen op Jehovah en wees
Kom,
niet...
Kom, Bitja, mijn liefje. Trek je maar niets aan van wat Noach heeft gezegd. Wij zullen eten en drinken en vrolijk zijn. Niemand weet wat de dag van morgen zal brengen.
Ik zal niet naar u luisteren, Noach. Ik zal niet luisteren. Niet luisteren.
Ach... Dat arme kind, wat een dwaze, rampzalige beslissing heeft ze genomen.
Wat vind jij ervan, Hul?
Elk woord dat je hebt gesproken is waar, Noach. Maar wat mij betreft, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Vrede, zij met uw huis.
En ook jou, zij vrede, Bitja. Kom, rust hier wat uit. Gaat het goed met je?
Oh ja, met mijn vader Bela gaat het beter nu ik weer bij hem thuis ben. Hij vertelt me nu dat hij nooit heeft gewild dat ik met een van de zonen Gods trouwde. Maar hij had geen keus. Ik evenmin, eigenlijk. Dat weet u toch, hè?
Noach heeft het er vanmorgen nog over gehad. Hij zei, wat gebeurd is, is gebeurd. Maar nu je engel-echtgenoot een andere vrouw heeft genomen... blijf je nu bij je vader wonen?
Ja, hij heeft me nodig. Natuurlijk heb ik mijn fijne zoon Nefal,
maar,
die...
Bitja, Nefal is voortdurend bij de mannen van vermaardheid te vinden.
Natuurlijk. Hij is ook een zoon van een van de zonen God.
Verontrust het je dan niet dat ze zo gevreesd zijn... dat hij net zo zou kunnen worden?
Waarom zegt u dat? Het is waar dat alle nakomelingen van de zonen gods reuzen onder de mannen zijn. Maar de mensen zijn niet bang voor hen. Ze erkennen gewoon hun bovenmenselijke hoedanigheden.
Hoe verklaar je dan de vele gewelddaden die er plaatsvinden? De mensen zijn bang.
Het zijn niet de mannen van vermaardheid of mijn zoon die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar als de mensen... Oh, daar komt uw zoon Sam. Ik spreek liever met niemand. Ik ga. Vrede, zei u.
En mag vrede jouw deel zijn, Bitja?
Is vader al terug van het brengen van zijn slachtoffer?
Nog niet. Hij blijft deze keer wel ongewoon lang weg.
Misschien heeft hij iemand gevonden met een horend oor. Vader is een schitterend voorbeeld van iemand die Jehovah vreest.
Iedereen kent hem. Maar er zijn er maar weinig die echt aandacht aan hem schenken.
Hoeveel luisteren er nou naar een van ons als we tot hem prediken?
Ze hebben te druk met hun eigen belangen.
Of volgen de mannen van vermaardheid in hun gewelddaden.
Het is angstaanjagend, zo dikwijls je over die dingen hoort. Noach zegt...
Moeder! En jullie, Sem en Jafet. En Gam. Eindelijk heeft Jehovah onze gebeden verhoord. Eindelijk heeft Jehovah zijn verontwaardiging geuit, omdat alle vlees zijn weg op de aarde heeft verdorven. En luister, Jehovah heeft tot mij gezegd, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen.
Het einde?
Van alle vlees?
Omdat door hun toedoen de aarde vol geweldpleging is. En zie... Ik verderf hen met de aarde.
Dus dat is Jehovah van vlees.
Jehovah bedoelt toch zeker niet alles?
Hoor verder wat hij voornemens is te doen. En wat hij mij gezegd heeft te doen. Hij heeft mij opgedragen een ark te bouwen.
Een ark?
En daar moeten wij allemaal ingaan.
Wij allemaal?
In een ark?
En van elk levend schepsel van alle soort van vlees... moeten wij een mannetje en een wijfje mee naar binnen nemen. Van de onreine soorten 2 van elk en van de reine 7 van elk.
U bedoelt 2 van elk levend schepsel op de aarde?
Vliegende schepselen.
En huisdieren.
En al de dieren die zich op de aardbodem bewegen?
Naar hun soort. Er zullen er steeds 7 van de reine en 2 van de onreine naar binnen gaan.
Er zijn wel 100 verschillende soorten vogels en andere dieren.
En ze zullen moeten eten. Ze zullen voedsel moeten hebben.
Daar zou een ark van reusachtige afmetingen voor nodig zijn.
Maar vertel me eens, vader. Waarom hebben we een ark nodig? En waarom moeten we er allemaal in?
Omdat Jehovah heeft gezegd dat hij een geweldige watervloed over de aarde gaat brengen. Die de aarde zal bedekken. Om alle vlees waarin de levenskracht werkzaam is, te verderven.
En waar zal al dat water vandaan komen, willen de aarde kunnen bedekken?
Er zal water uit de hemel regenen, totdat er geen vlees op aarde meer in leven is.
Heeft Jehovah u de afmetingen van de ark gegeven?
Ja, inderdaad. Hij moet 300 el lang, 50 el breed... en 30 el hoog zijn. En hij moet 3 verdiepingen hebben.
300 el lang?
En wanneer moet hij klaar zijn?
Dat heeft Jehovah niet gezegd. Maar hij moet zijn eigen bestemde tijd in gedachten hebben. We moeten onmiddellijk beginnen.
Wij doen mee.
Beslist.
Ook wij bouwen mee, vader. Ook.
En jij, Gam?
Het is Jehovah's wil.
Precies.
Zo zei het. Kijk. Zo moet het. Zegen onze activiteit van deze dag, opdat het werk van onze handen u wel gevallig mag zijn. En opdat wij heel uw wil mogen doen bij het gereedmaken van de ark tot redding van vele zielen. Behoed ons voor de vijand en houd ons hart toegewijd aan de opdracht die wij uit uw hand hebben ontvangen. Amen.
Amen.
Zo zij het.
Jehovah heeft ons met veel bezigheden gezegend.
En het werk van onze handen tot dusver voorspoedig laten verlopen.
De volledige omvang van de ark begint nu duidelijk te worden.
En hij is zoveel groter dan ik zelf maar had verwacht.
Dit hele huis zou heel wat keren ingaan.
En er zou nog ruimte zijn voor alle dieren.
En ook voor ons.
Gam, heb jij gisteravond de kleine gereedschappen weer in mijn tas gedaan?
Nee, ik heb de pennen aan de laatste twee schoren voor de dakspanten gemaakt en heb ze in mijn tas onder de bank bij de put gestopt. Wacht, ik zal ze voor je halen.
Kom, Jafet, we zullen ons buiten bij Sem en Gam voegen. We kunnen, voordat we aan de slag gaan, beter eerst de plannen voor vandaag doorpraten. Wel, Jafet, de balken van harsachtig hout die op hun plaats zijn gebracht moeten worden vastgezet op de rijen staanders. Dat zal jouw taak zijn.
Goed.
Sem, jij en Gam moeten voor de ingang van de ark zorgen, die in de zijkant zal komen.
Ja.
De deurposten moeten haaks op het geraamte komen te staan, precies zoals we er een voorziening voor maken bij het optrekken van de buitenwand.
Zoals u zegt.
Wat mij betreft, ik ga de deur zelf met haar tappen maken.
We hebben maar genoeg teer klaar voor het werk van deze dag en dan nog één.
Ja, daar zal ik de vrouwen voor laten zorgen. Intussen kunnen jullie drieën met jullie werk beginnen. Ik kom zo bij jullie. Moeder? Moeder?
Riep je?
We zullen meer teer nodig hebben om het hout te bestrijken. Jullie kunnen er na de middagmaaltijd aan gaan beginnen. Of al eerder, als jullie wat vroeger met het normale ochtendwerk klaar zijn.
Zoals je zegt, Noah.
Vrede, zei je, Noach.
Ook jou, zei vrede, Hul.
Sem, Gam en Jafet zijn al vroeg aan het werk.
Nee, de zon is al enige tijd op en we hebben veel te doen.
Jij en je zonen hebben zoveel tijd en moeite aan het bouwen van de ark besteed dat, tja, sommigen zich beginnen af te vragen wat je feitelijk van plan bent met het bouwwerk te doen. Het is zo immens groot, alsof het nooit van zijn plaats zal komen.
Maar jullie kennen allemaal de reden waarom het wordt gebouwd.
Ik weet het, Noach. Iedereen weet dat je predikt over een komende watervloed. En velen hebben de ark gezien en...
Maar je kunt nog steeds niet geloven dat Jehovah mensen die hij heeft geschapen van de aardbodem zal wegvagen. Je zegt dat je de ware God vreest, Hul. Luister nou eens goed en denk daar eens over na. Al vaak heb ik je onze voorvader Adam in herinnering gebracht.
Ja.
En dat toen hij weerspannig handelde door Gods gebod te trotseren, God het oordeel voltrok dat hij tegen hem had uitgesproken.
Ja, Noach. Alles wat je zegt is waar.
En hoe ging het met Kaïn en Abel, mijn broeder? Is Kaïn niet door afgunst gedreven tegen zijn broer opgestaan en heeft hij hem niet vermoord?
Ja, Noach.
Vertel mij eens, Hul. Wat deed Jehovah, Abels God, met Kaïn? Zeg het me, Hul. Welk oordeel heeft God over Kaïn uitgesproken wegens zijn daad van geweld?
Ik weet het, Noach. Ik weet het.
Is Gods oordeel over Kaïn uitgekomen, Hul? Je weet het antwoord, Hul.
Ja, maar...
Hoe kunnen de woorden van de profeet Henoch dan minder waar zijn? Hoe kunnen wij dan loochenen dat het Gods voornemen is om nu dat oordeel aan alle mensen die de wet trotseren te voltrekken?
Als ik er maar zeker van zou kunnen zijn, Noach. Zoals jij spreekt, zou je me bijna overreden. En toch...
Hul, de enige manier om gespaard te blijven is aan de bouw van de ark mee te werken en met mij en mijn gezin in de ark te gaan.
Als Jehovah's oordeel zo dringend is, Noach, waarom heeft hij dan zo lang met handelen gewacht?
Rugama, is het echt nodig dat je zo minachtend spreekt?
Vertel. Vertel mij eens, Noach. Waar is deze beloofde vloed van hem? Ach, wat! Van de dag af dat hij nog is ontslapen, blijven alle dingen precies zoals sedert het begin van de schepping.
Rugama, het is Jehovah tegen wie je...
Al jarenlang, Noach, spreek je over de vloed die mensen die God heeft geschapen van de oppervlakte van de aardbodem zal wegvagen. Sinds je met de bouw van dat ding bent begonnen, heb ik een dochter gekregen die volwassen is geworden en getrouwd is. En voordat je ermee klaar bent, zal zij een volwassen en getrouwde dochter hebben. Wil je soms dat wij met leven ophouden totdat je werk klaar is?
Stel God niet op de proef, Rugama. Als je oprecht antwoorden op je vragen wilt krijgen, zal ik blijven met alle plezier en met je praten. Maar als je alleen maar wilt spotten, dan moet ik gaan en mij met Jehovah's zaken bezighouden.
Antwoorden? Wie zou er nu serieus luisteren naar iets wat jij te zeggen hebt? Kom nou, Noach. De mensen lachen je uit. Ze lachen. Als de grond zelf zich zou openen en het water eruit zou spuiten en als alle rivieren van de aarde hierlangs zouden stromen, dan nog zouden ze dat gigantische gevaarte geen el van de grond krijgen. Jij? En je gezin? En alle dieren? Nooit! Nooit!
Dat God jou en je hele gezin heeft gezegd in de ark te gaan? En dat hij je heeft gezegd ook alle dieren mee te nemen?
Kijk zelf maar, Hul. Ze zijn al in de ark en worden naar hun plaats gebracht. Heb je niet gezien wat Sem, Gam en Jafet aan het doen zijn?
Ja, maar...
Het was 7 dagen geleden dat Jehovah zei... Want over nog slechts 7 dagen... laat ik het 40 dagen en 40 nachten regenen op de aarde. Dit is de 7e dag.
40 dagen en 40 nachten regen? Maar je spreekt nu al jarenlang over regen, Noach.
En nu is Jehovah's tijdslimiet verstreken.
Je schijnt daar zo zeker van te zijn, Noach.
Waarom zou ik dat niet zijn, Hul? Het is Jehovah's woord. Maar al die jaren van prediking en tot op dit moment hebben de mensen gegeten en gedronken. Ze zijn gehuwd en hebben ten huwelijk gegeven. En nog steeds schenken ze er geen aandacht aan. En ze willen niet geloven dat Jehovah's waarschuwing waar is. De tijd is gekomen. Het uur is bijna aangebroken. Kun je nog niet dat geloof in God tonen, dat noodzakelijk is om deze stap tot redding van je ziel te doen? Jij en je gezin?
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je lijdt zo zeker van je zaak, Noach. Hoe kun je dat toch? Maar... op deze manier de ark ingaan en al het andere buitensluiten. Het is zo definitief. Stel dat het niet gaat regenen. Wat zullen alle mensen dan zeggen? Nee, ik kan het niet.
Moeder, Laat de vrouwen de rest van de spullen brengen die op de bank bij de put staan.
Zoals je zegt, Noach. Vader wil de zakken hebben die op de bank bij de put staan.
Zoals u zegt, moeder.
Waar is je moeder?
Ze is in huis.
Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?
Bitja, ben jij dat? Waarom huil je zo?
Waar leef ik nog voor? Ik heb niemand meer. Geen plaats waar ik naartoe kan gaan.
Maar woon je niet bij je zoon, bij Nevo, sinds je vader overleden is?
Al een paar jaar. Maar nu heeft hij me eruit gezet.
Je eruit gezet?
Eruit gegooid. Hij wil me niet meer. Ik ben oud. Nutteloos. Hoe heeft hij het kunnen doen? Het is zo wreed. Zo harteloos. Mijn zoon.
Zou je alsnog met ons in de ark willen gaan om je leven te redden?
Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Nevel zou heel kwaad zijn. Ik durf het niet.
Maar je zei...
Het is te laat. Nee. Oh, misschien is dat Nevel al.
Als ze toch eens wist hoe gauw het allemaal voorbij zal zijn.
Is alles klaar? Vlug. Kom, pak de dingen die jullie daar hebben en we gaan. Vlug.
Het lijkt wel uren geleden dat Jehovah de deur van de ark gesloten heeft.
Ja, zo lijkt het wel. Hoewel het in feite niet zo is.
Toch heeft Jehovah gezegd... Over nog slechts 7 dagen laat ik het regenen op de aarde.
Dat is waar.
En dit is de 7e dag.
En de dag is grotendeels voorbij.
Dat is zo. En Jehovah's woord wordt zeker ten uitvoer gebracht.
Hoe zal het zijn, vader?
Niemand kan dat voorzien. Jehovah heeft gezegd dat hij het 40 dagen en 40 nachten zou laten regenen.
En dat zal gebeuren. Precies zoals Jehovah het heeft gezegd.
Denkt u dat we nog veel langer zullen moeten wachten?
De dag is bijna voorbij. Het moet beslist vlug komen. Maar we zijn klaar. De opdracht die God ons heeft gegeven is volbracht. De ark is precies zo gebouwd als God het heeft gezegd. Iedere diersoort is hier bij ons. Ook de vogels en het zich bewegend gedierte. Ze zijn er allemaal in dit ene bouwwerk.
En voedsel voor allemaal, voor de dieren en voor ons, voor vele dagen.
Inderdaad. Jehovah heeft ons tot hier gebracht en hij zal stellig in staat zijn ons de rest van zijn weg te doen gaan, overeenkomstig zijn voornemen. Mag het slachtoffer dat wij vanmorgen hebben gebracht aanvaardbaar voor hem blijken En mag hij nu door bemiddeling van mij en door bemiddeling van jullie, mijn zonen en al onze vrouwen, zijn voornemen met de gehele mensheid ten uitvoer brengen.
Kijk, er komt een muur van water op ons af. Water uit de hemel.
De muren van de hemel zijn geopend.
Is waar gebleken. Redding behoort Jehovah toe. Jehovah zij geloofd.
Het Genesis-verslag vertelt ons: en de geweldige vloed hield 40 dagen aan op de aarde. En de wateren bleven toenemen en gingen de ark dragen. En ze dreef hoog boven de aarde. Zo vaagde Jehovah al het bestaande dat op de oppervlakte van de aardbodem was, weg. Van mens tot viervoetig gedierte, tot het zich bewegende gedierte, tot het vliegende schepsel van de hemel toe. En ze werden van de aarde weggevaagd. En alleen Noach en zij die met hem in de ark waren, leven over. Jehovah had zijn oordeel aan dat geslacht dat de wet trotseerde voltrokken. Maar latere geslachten zouden geen lering trekken uit deze les. Binnen 5 eeuwen, zo getuigt de apostel Petrus later, werd in het district van de stad Sodom de man Lot zwaar gekweld door het losbandig gedrag van de mensen die de wet trotseerden. Want die rechtvaardige man heeft door wat hij zag en hoorde toen hij onder hen woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gefolterd wegens hun wetteloze daden. En bedenk, wat er gebeurde is een waarschuwing voor ons.
Toen ik vanochtend in de stadspoort zat, zag ik de jonge mannen met wie jullie gaan trouwen. En wat ik zag, beviel me niet. En wat ik hoorde, ook niet. Ze spraken net zoals de verstandeloze mannen van de stad.
Oordeel niet te hard, Lot. Pas sinds wij in de stad zijn komen wonen, hebben ze iets over de ware God vernomen.
Dat is voor hen lang genoeg geweest om te weten dat de ware God zijn goedkeuring niet hecht aan de goddeloze dingen die worden bedreven door de mannen en zelfs de jongens van deze stad. Toch weigeren ze hun omgang met hen te verbreken.
Ik wilde dat ze niet zoveel praten over de walgelijke praktijken van de mannen van de stad.
Ik weet er alles
van. En zelfs als ik protesteer...
Het verontrust mij ook. Gisteren nog vertelde ze me over de 2 mannen die in het huis naast hen wonen. En ze spraken er ook nog over alsof het niets was. Maar ik ben op een ander onderwerp overgestapt.
Ik zou hun huwelijk met jullie, mijn dochters, wel willen uitstellen. Ook al zijn jullie ten huwelijk beloofd. Totdat we duidelijk een beter bewijs van hun liefde voor God hebben.
Aan de andere kant zullen ze, als ze eenmaal getrouwd zijn, door hun nauwere omgang met ons, misschien de slechtheid van de mensen van de stad gaan inzien. En misschien zal dat ons vollediger in onze aanbidding van Jehovah verenigen. Met wie anders kunnen onze dochters per slot van rekening trouwen?
Moeten we in de stad blijven wonen, vader? Het maakt me soms bang.
Ik heb zo gedacht.
Waar wil je dan dat we gaan wonen? Zou je willen dat we weer in tenten gaan wonen? Bij de kudden en het kleinvee?
Zo erg kan het toch niet zijn?
Alles daar is zo onzeker. Ik weet dat de stad slecht is. Maar er zijn zoveel goede kanten aan het leven hier. Hier is veel meer zekerheid.
Moeder, hoe kan er zekerheid zijn als deze mensen de wet trotseren en zich mateloos overgeven aan losbandig gedrag?
De meeste van hen zijn erg slecht, dat weet ik. Maar de man met wie je een contract hebt afgesloten om voor onze dochters en hun mannen huizen te bouwen als ze trouwen, die is niet zoals de anderen. Tenminste.
Is hij soms de ware God gaan aanbidden?
Nou, nee, maar...
Toch heb ik vele malen met hem gesproken over de God die Noach en zijn gezin veilig door de vloed heeft gebracht en die Abraham hierheen naar het land Kanaan heeft geleid.
Maar we hebben toch geen omgang met de mensen van de stad? Behalve dan om alle goede dingen te kopen die op de markt te vinden zijn. Waar zouden we al dat uitgelezen voedsel en de wijn en die prachtige kledingstoffen vandaan moeten halen als we ergens buiten de stad in tenten zouden wonen?
Misschien niet, moeder. Maar ik vraag me af, hoe lang kunnen we met zulke wettelozen blijven omgaan zonder door ze beïnvloed te worden? Is ook maar één van de zogenaamde goede dingen van de stad de moeite waard? Als je denkt aan de goddeloosheid van de mensen zelf en het gevaar voor ons om net als zij te worden.
We moeten er het beste maar van hopen. En misschien moeten we het slechte voor lief nemen om het goede te ontvangen. Bovendien hebben wij geen deel aan de activiteiten van de stad en haar gewoonten. We kunnen bij hen wonen zonder door hen beïnvloed te worden en toch nog genieten van wat de stad te bieden heeft.
Voor hoe lang? En hoe lang zal Jehovah het klaaggeschrei over Sodom en Gomorra en hun zonde nog blijven aanhoren? Want die is zwaar. Zal hij ze niet op een dag in zijn gramschap wegvagen? En dan, waar zullen wij dan zijn?
Nu kwamen er twee engelen van Jehovah tegen de avond te Sodom aan. En Lot zat in de poort van Sodom.
U bent vreemdelingen voor onze stad, heren. Bent u hier met een speciaal doel?
Slechts voor vannacht. Morgen moeten we weer verder.
Alsjeblieft nu, heren. Neem alsjeblieft uw intrek in het huis van uw dienstknecht en blijf overnachten en laat uw voeten wassen. Dan moet u vroeg opstaan en uw reis vervolgen.
Nee, op het openbare plein zullen wij overnachten.
Nee, heren. Het zou zeer ongepast zijn als u op het openbare plein zou blijven. Bent u niet nieuw hier? En zou het geen schande over ons brengen als u in de poort van de stad bleef? Alsjeblieft, heren. Ter wille van uw eigen veiligheid, neem alsjeblieft uw intrek onder de schaduw van mijn dak en blijf overnachten.
Laat het dan zijn zoals u hebt gezegd.
U hebt voor ons, vreemdelingen in uw stad, beslist de geest van edelmoedigheid tentoongespreid.
En het door u aangerechte feestmaal wordt door ons zeer gewaardeerd.
Ben ik niet uw dienstknecht, heren? En is mijn huis niet het uwe, zolang u bij ons in de stad bent?
Uw vrouw en uw twee dochters delen uw geest van gastvrijheid.
Dank u, heren.
Het zal niet vergeten worden.
Maar kom nu. Uw reis is lang geweest. En u bent vermoeid. Laat me u tonen waar u zich te rusten kunt leggen. Opdat u vroeg kunt opstaan en uw weg kunt vervolgen.
Het zijn de mannen van Sodom, mijn heer.
Ze hebben het huis omsingeld.
Van knaap tot oude man
toe. Oh, het is één grote samenscholing, vader.
Rolf, ben je daar?
Alsjeblieft, mijn broeders, ga weg. Val ons niet lastig. Zijn deze vreemdelingen hier niet de nacht komen doorbrengen om te rusten, zodat ze morgen vroeg kunnen opstaan en hun reis kunnen vervolgen?
Nee, Lop. Die mannen zijn niet gekomen om te rusten. Breng ze maar buiten.
Wil je ze soms al ook bij voor jezelf houden?
Handel niet zo slecht, mijn broeders. Ga alsjeblieft naar huis. Deze mannen zijn in vrede gekomen. Kunnen jullie niet ook vredelievend zijn? Ga alsjeblieft naar huis.
Nu is het genoeg, Lot. Breng die mannen naar buiten, zodat we gemeenschap met ze kunnen hebben.
Breng ze naar buiten.
Waar zijn de mannen, Lot?
We willen jou niet. We willen de mannen die bij je naar binnen zijn gegaan.
Alsjeblieft, mijn broeders. Handel niet slecht. Ik heb hier twee dochters die nog nooit gemeenschap met een man hebben gehad. Laat mij die alsjeblieft bij u buiten brengen. Doe dan met hen wat goed
we
is in uw ogen.
De mannen!
Maar doe deze mannen niets. Want juist daarom zijn ze onder de schaduw van mijn dak gekomen. Hoe kan ik dan toelaten dat hun kwaad wordt berokkend?
Ga weg daar!
Deze eenzaam is hier als vreemdeling komen wonen. En toch zou hij nu voor rechter willen spelen. Kijk eens hoe hij de spot met ons drijft.
Nu zullen we jou nog erger doen dan hun.
O Jehova, mogen zij in zichzelf de volledige vergelding ontvangen die hun voor hun slechte daden toekomt.
Sla dit volk nu alstublieft met blindheid. Hebt u hier verder nog iemand?
Ja.
Uw dochters en al de uwen in de stad, breng ze uit de plaats.
We gaan deze plaats verderven.
Verderven?
Omdat het geschreeuw tegen hen luid is geworden voor Jehova. Zodat Jehova ons heeft gezonden om de stad te verderven.
En wanneer zal dat gebeuren? Al spoedig?
U moet nu vertrekken, als u gespaard wilt blijven.
Maar het is nacht. Morgen zullen we ons klaar gaan maken.
Maar moeder, de man zei nu...
Maar kijk nou toch, het brood voor morgen is nog niet klaar. Ik moet het deeg nog mengen en het zuurdeeg erin doen. Anders zullen we morgen alleen maar ongezuurde koeken te eten hebben.
Als de stad wordt verwoest, waar moeten wij dan naartoe?
U moet naar het bergland vluchten.
U kunt nergens in de vlakte blijven of u zult sterven.
Vader en onze echtgenoten, zullen die ook omkomen met de mannen van de stad?
Ga, vlug. En vertel het aan de uwen, want u moet de stad onmiddellijk verlaten.
Derhalve ging Lot naar buiten en sprak toen tot zijn schoonzoons die zijn dochters zouden nemen. En hij bleef zeggen, staat op, gaat uit deze plaats, want Jehova verderft de stad. Maar in de ogen van zijn schoonzoons scheen hij als iemand te zijn die schertste. Toen de dageraad echter opklom, drongen de engelen bij Lot aan.
Lot, kijk! De dageraad is aangebroken. Sta nu op. Neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden, opdat u niet wordt weggevaagd in de dwaling van de stad.
Terstond, mijn heer. Kom, meisjes, help je moeder, want we moeten onmiddellijk gaan.
Laat me alleen nog die paar dingen pakken, Lot. Alsjeblieft, mijn heer.
Wat gaat ze nu nog halen? Iets belangrijks? Kijk, de dageraad is aangebroken. Waarom talm je nu nog? Laat zelfs je bovenkleed maar liggen. Kom vlug.
Maar ik kan niet zo vlug vertrekken. Het is toch zeker redelijk dat ons meer tijd wordt gegund? Hoe kunnen we nu zomaar weggaan en alles achterlaten?
Vlucht naar het bergland, opdat jullie niet worden weggevaagd.
Haast u,
kom, hierheen, vlug.
Vlucht voor uw ziel. Kijk niet achterom. We staan in het hele district niet stil.
Moeten we zo haasten?
Niet stilstaan. Vlucht voor je ziel.
Toen liet Jehovah zwavel en vuur uit de hemel op Sodom en Gomorra regenen. Aldus ging hij deze steden ondersteboven keren. En alle inwoners der steden. En de planten van de aardbodem. En Lots vrouw ging om. En zij werd een zoutpilaar. Jehova's oordelen tegen mensen die de wet trotseren zijn altijd ten uitvoer gebracht. De voltrekking ervan was altijd rechtvaardig, omdat de mensen uit die oude tijden niet alleen volledig in beslag werden genomen door persoonlijke aangelegenheden, maar zij, zoals in de dagen van zowel Noach als Lot, slecht, immoreel, gewelddadig en uitgesproken zondig waren. Bovendien gaf Jehovah toch altijd blijk van barmhartigheid, daar hij nooit naliet rechtvaardig gezinde dienstknechten van hem te verwekken om van tevoren bekend te maken wat hij van plan was te doen. En hij degene die wilde luisteren de kans gaf berouw te hebben van hun slechte weg en gespaard te blijven. Noach maakte onbevreesd Gods oordeelsboodschap bekend en veroordeelde daardoor de wereld. Dit deed hij niet alleen door Gods gebod om een ark te bouwen te gehoorzamen, maar ook door het goede voorbeeld te geven, door zichzelf en zijn gezin afgescheiden te houden van alle slechtheid, immoraliteit, goddeloosheid en geweld waaraan de mensen die de wet trotseerden zich schuldig maakten. Hij maakte metterdaad Gods rechtvaardige oordelen bekend. Lot werd eveneens bespot, omdat hij Jehova's oordeel aan anderen bekend maakte. Zijn twee dochters volgden zijn goede voorbeeld, maar zijn vrouw vatte Jehova's oordelen licht op en werd een zoutpilaar. Dit alles is van geweldige betekenis voor ons in deze laatste dagen. Wereldwijd zijn de toestanden nu nog slechter dan in de dagen van Noach en Lot. Jezus zelf zei dat dit zo zou zijn. Als Gods volk weten wij welke oordelen God heeft uitgesproken tegen de mensen die thans de wet trotseren. Slechts aan ons is de verantwoordelijkheid gegeven deze bekend te maken. Wij kunnen ons niet straffeloos aan deze verantwoordelijkheid onttrekken of Gods kenbaar gemaakte rechtvaardige oordelen negeren. Zijn wij derhalve het soort mensen dat wij thans behoren te zijn? In heilige gedragingen en daden van godvruchtige toewijding? Zodat wij door Jehovah gebruikt kunnen worden om zijn goddelijke oordelen bekend te maken? Indien wij dat zijn, dan hebben wij het vaste vooruitzicht dit samenstel van dingen te overleven wanneer Jehovah zijn oordelen aan alle mensen die de wet trotseren voltrekt.